Dat is toch schitterend? Solus Christus. Geen enkele andere weg tot zaligheid dan door het geloof in de Heer Jezus. Dat betekent het. Hebben ze toen gezegd? Ja, ja, want de kerk en de paus, de leiding van de kerk, nou ja, maar als die je absolutie verlenen, ja, maar dan zit je gebeten, dan ga je naar het vuist. Maar over Christus werd niet meer, echt middeleeuwen, werd eigenlijk niet meer gesproken. Solus Christus, alleen de Heer Jezus, alleen Christus. En dan, Soli Deo Gloria, het lijkt wel Johann Sebastian Bach, maar die was wat van later, die schreef onder ieder muziekstukje wat hij maakte, en hij heeft er heel wat gemaakt, altijd SDG. Ik wist vroeger ook niet wat dat betekende, maar ja, Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Niet aan de kerk, niet aan de paus, niet aan de kerkleiding, alleen aan God de eer. Lofprijzing, alleen voor hem. Nou, ik wil zo graag nu zeggen, die vijf zijn toen opengebroken. Die vijf putten, die zaten helemaal dicht, met aarde gevuld. U hoopt dat ik nu die beeldspraak pakt uit dit hoofdstuk, maar dat was zo. Ze waren er wel geweest, maar ze zijn dichtgestopt met aarde. Als je even niet oplet, als je er even niet bij de les bent, Abraham was gestorven, zand erin. Ze zeggen vandaag zand erover, dat is ook niet zo best. Die dingen. Maar de vraag is gewoon direct al op zijn plek, wat vind jij nu van die vijf solas? En wat heb je daarmee? En functioneren die putten nog? Alleen Gods genade. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Sola fides. Alleen geloof. Solus Christus. Alleen de Heer Jezus. Genade. Geloof. Alleen de schrift. En alleen aan God de eer. Aan niemand anders. Ik zou heel graag willen dat in die zin de reformatie nu voelbaar, merkbaar is in je denken. Oh ja, nou dat mag ik wel eens terughalen. Dat betekent dus dat die put bij jou misschien ook al een beetje met zand gestopt is. Met aarde dichtgestopt zit. Dan moet die weer opengebroken. Dat was de reformatie. Na de reformatie is het niet zo goed gegaan. Je weet best hoe dat afliep en hoe er later eigenlijk niks meer van over was. En als ik heel eerlijk ben, en ik wil niet te kattig zijn en ook niet te vingerwijzig. Beetje van die club en die richting. Maar er is weinig meer van over, hier en daar. In de kerkgeschiedenis, lieve broer en zus, beste vriend, kwam later een revij. Een revij betekent wakker worden, opstaan. Het wordt tijd dat je uit je bed kruipt, dat je uit je comfortzone komt. Revij. Die hebben deze vijf weer geaccentueerd. Echt, dat is opnieuw, want het werd toen al, dat was 1810, 1815, 1820, zo in die tijd. Met name in Engeland, maar ook in Nederland. Isaac da Costa, ooit van gehoord. Een Jood die hele mooie boeken, hele mooie gedichten heeft gemaakt. Een van de allerbekendste van hem is Halleluja, lof zij het lam. Dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd. Die zingen we in alle gezangbundels. Johannes de Heer, daar vind je dat terug. Maar die hebben bovendien een tweede fase meegemaakt. En die hebben nog een paar bronnen. Jacob heeft deze vijf bronnen opengebroken. Al die putten. Is toen verder gegaan. En die vijf bronnen, dat is min of meer zonder strijd gegaan. En toen hij verder ging en het dal van Gerar een put vond. Je moet je voorstellen dat ze toen niet konden leven zonder water, nog niet. Als je geen bron hebt, dan was er ook geen stad. Een stad lag altijd bij een bron, want anders ging het niet. Dat die putten die daarna nog gevonden werden, strijd opleverden. Wat het in de reformij, in het revijen, dus die opwekking, nog niet zo gek lang geleden, 1810, 2017, zeg maar 200 jaar geleden, dus 300 jaar na de reformatie, dus Revij. Die hebben nog iets opgeleverd. Die hebben een bron aangeboord. Dan zeg ik het heel voorzichtig en wel een beetje naar mijzelf toe, maar ik denk dat ik dat echt verdedigen kan, met de hand op de Bijbel. De toekomst van Israël is toen aangeboren, in die tijd. Dat is in de reformatie niet meegenomen. Nog sterker, er was geen verschil. Er was geen visie op Israël, nul. Dat neem ik je niet kwalijk, want ze hebben zoveel prut, zoveel zand uit die putten geschept, dat ze daar al druk mee doende waren en genoeg deden, zal ik maar zeggen. Dus ik bedoel dat niet negatief. Maar bij het Revij is die put Israël eruit gekomen. En het tweede van het Revij is dat het unieke van de gemeente, het speciale van jou en mij samen, dat we niet meer hier horen, maar dat we daar horen waar de Heer Jezus is, dat we in het huis van de Vader, lied van vanmiddag, welkom geheten worden. Dat we daar mogen zijn waar Hij is en waar de Vader zegt, wat fijn dat je er bent, want je hoort hier. Niet alleen ik duld je hier, of ik zal mijn ogen wel dichtknijpen en ik zie wel wat over het hoofd of zo van je. Nee, je hoort hier. Die hier is je plek. Dat is een bron die veel later pas gekomen is. En daar gaat de strijd over. U hebt geen strijd als u zegt sola gratia. U hebt wel strijd als u zegt het is Israël met een hele bijzondere bestemming. En die gemeente, dat is niet hetzelfde als Israël. Dat is een heel apart gezelschap. Als u daarover begint, heb u gedoe vandaag. Dat kan ik u, velen van u, weten van deze strijd. Weten daarvan. Hebben dit geproefd. En Isaac gaat nog een stapje verder. En die komt bij een put die dan geen strijd oplevert. En dat is, de Heer heeft ruimte gemaakt, Rehoboot. Daar komt de naam Rehoboot vandaan. Er zijn, ik weet niet hoeveel kerken en gebouwen bij kerken die de naam Rehoboot hebben meegekregen. Of scholen. Van alles. De Heer heeft ruimte gemaakt. Nou, je hebt een nieuw kiphok. Zet hem maar bij, ja, zet hem maar Rehoboot. Nee, ik bedoel dat niet lacherig of zo. Ook niet naar voor mensen. Maar dat woord Rehoboot is zo ingeburgerd. Dat kom je overal tegen. Klopt allemaal, maar de Heer heeft een ruimte gemaakt. Of dat nu voor jezelf is of voor je boerderij. Dat is om het even. Maar weet u dat hetzelfde woord is als in het boek Openbaring. Staat van Philadelphia, Openbaring 3. Gij hebt kleine kracht, gij hebt mijn woord bewaard, zie je wat? Solus Christus en sola scriptura. En ik heb u een geopende deur, oh ja, een geopende ruimte gemaakt. Ik heb de deur opengezet. Dus als je deze dingen hebt gehad, dan is het ineens of er, ik weet niet wat voor visioenen, wat voor bijzondere zegeningen van God openbaar worden. Dan kan je ineens genieten van die ruimte die God geeft, van die geweldige zegen die er staat aan te komen. Een geweldige. Rehoboot. Die Heer heeft ruimte gemaakt. En dat is zo. Iedereen die tot geloof komt en in de vrijheid komt, het lijkt alsof ik een nieuwe Bijbel heb. Alsof ik elke bladzijde opnieuw moet gaan leren lezen. En dat is ook zo. Ik snapte er niets van. Ik weet, dat heb ik wel eens verteld, dat ik van Jozef hoorde voordat ik tot bekering kwam. En dan gaat die man niet zeggen, nou, wat moet die man nou van Jozef vertellen, weet ik alles van. Zeg je wel, eigenwijs jongetje. Dat was ook zo. Ik hield van geschiedenis. Ik hield van die verhalen. Vond ze prachtig, maar ik kende de Heer Jezus niet. En toen ineens, ja, maar die Jozef, dat is een schilderij van de Heer Jezus, man. Zoals hij toen, zo is hij later, zo ging dat. Het is alsof je schelmende ogen ziet vallen, alsof je ineens ziet, oh, Heer Jezus. Het gaat over u, het gaat niet over mij, het gaat ook niet over die groep van toen. Nou, dat is ruimte. De Heer gaat ruimte geven. In jouw leven gaat ineens dingen laten zien die je niet eerder zag. Belofte. Niet van mij, maar van de Heilige Geest. Nou, en dan gaat Isaac nog een stapje verder, dan komt hij in Berseba. Nou, dat betekent letterlijk bron van de toezeggingen, bron van de eedzweringen, bron van de toezeggingen van de Heer. Daar kom je uit. De toezeggingen van de Heer, hij is met je en hij is om je heen, hij is voor je, je zong het vanmiddag, hij is achter je, hij is boven je, hij helpt je, hij laat je nooit en nooit in de steek. Bron van de toezeggingen, bron van Gods zorg over jou. Jouw geweldige zegen ligt in het feit dat de Vader zelf jou lief heeft. En dat de Heer Jezus jou lief heeft. Dat Hij zichzelf voor jou wilde geven. En dat de Vader zijn Zoon afstond om jou te redden. Dat is de toezegging. En Hij zal je terug. Hij zal terugkomen en je halen en je brengen daar waar Hij zelf is. Dat gaat komen. Dat is de toezegging. De belofte van zijn komst. De heerlijke uitzicht. De heerlijke uitzichten van het komen van de Jezus. Beer-Seba. Daar ging Isaac een tent spannen. Hij woonde in Gerar. Echt waar. Naast de koning van Gerar. Waren buren. Want die koning van Gerar keek uit het venster. Staat in de Bijbel. Ik verzin het niet. En die zag Isaac minnekozen met Rebecca. Nou, als je in een tent woont ergens in een dal, dan kan die koning van Gerar, die kan niet zien dat je daar aan het knuffelen bent met je vrouw. Dat kan niet. Nee, sorry, het is te gewoon misschien, maar ik wil het gewoon duidelijk maken. Dat kan niet. Dus hij woonde daarnaast. In Gerar, hij woonde. Abraham was een vreemdeling in een bijwoner. Die woonde ergens in een tent. En hier, pas hier, krijgt Isaac een tent. Aha. Hij komt terug. Hij komt helemaal terug. Hij komt ineens dat ik overkruid. Ik hoor hier niet. Ik ben hier wel. Maar ik hoor hier niet. Ik hoor daar waar de Heer Jezus is. Vreemdeling en bijwoner. En hij gaat daar een tent spannen. En hij gaat daar een altaar bouwen. Het eerste altaar door Isaac gebouwd. Daar gaat hij de Heer prijzen. Want dat is het altaar. Daar gaat hij hem lof zingen. Daar gaat hij lofliederen zingen. Heer, u bent te prijzen. U en tot in eeuwigheid. U bent geweldig. U bent groot. Schitterend is het. Isaac had wel op een altaar gelegen, weet je wel, het altaar door Abraham gebouwd in Genesis 22, toen Abraham zijn zoon moest aanbieden, moest offeren. Maar dit is het altaar van hemzelf. En als het Nieuwe Testament nu tegen jou zegt in Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Wat is dat dan? Nou, dat is de plek waar jij de Heer Jezus prijst. De plek waar jij de Vader bedankt. Waar jij hem groot maakt, hem bejubelt. Is dat dan de kerk? Nou, het kan. Maar het kan net zo goed je privékamertje zijn. Bedank je de Heer wel? Of bestook je hem met vragen? Want wilt u? Hele rijen. Ik ken het. Ik bid dagelijks voor een hele rij. En sommigen zitten hier. Je mag dagelijks de Heer zoeken. Zijn aangezicht zoeken en pleiten. Je mag hem bestoken met je vragen. Maar de Heer wil ook dat ik hem op mijn altaar bedank. Altaar is iets geven. Dat is niet vragen. Want dat altaar antwoordt niet. Dat altaar van toen en van later is een beeld van het kruis van de Heer Jezus. Waar je iets brengt. Iets aanbiedt. Hem een jongetje in Smilde, die had op Sinterklaas een mooie brandweerauto gekregen. Ik heb het wel eens verteld, maar het is echt gebeurd. De dominee had zo mooi gesproken. En hij was een jaar of zes. Waarschijnlijk begrepen beter dan zijn moeder, maar die vertelde het. De volgende zondag, hij stiekem met tas, gefrommeld, plastic tas, daar die brandweerauto in en hij naar de kerk. Met die brandweerauto. Nou ja, als je iets moois gekregen hebt, wil je het meenemen naar school. Wil je het misschien wel laten zien aan de onderwijzeres. Dus hij denkt, laat maar. Komt die kerk binnen en hij loopt met die tas, met die brandweerauto in de hand, loopt hij naar de preekstoel. En op de trap van die preekstoel zet hij dan die brandweerauto. Daar moest de dominee langs. Zijn moeder vraagt, wat doe je toch Jan, wat doe je toch? Nou, ik wil het mooiste wat ik heb aan de Heer geven en daar moet hij langs. Voor hem was die opgang van de predikant naar die kansel, dat was de Heer. Is ook zo, goed. Maar dat fijne van, ik wil het mooiste wat ik heb, dat wil ik gewoon geven. Dat wil ik gewoon aanbieden. Dat wil ik gewoon aan de Heer geven. Nou, ik denk dat de Heer ongelooflijk blij was met die brandweerauto. Ja. Zou hij ermee spelen? Nou, denk ik, staat straks in de hemel misschien wel helemaal vooraan. Misschien wel in het huis van de Vader. En hier staat één brandweerauto. Ja, dat is niet vanwege de brandpreventie, maar dat is vanwege Jan en Smilde. Ik wil het simpel zeggen, maar dat is nu precies wat ik bedoel. Zou je de Heer eens willen zeggen hoe blij je bent met hem? Niet van, ik wil nog dit of ik moet nog zus. Maar U bent zo geweldig, u bent zo mooi, u bent zo prachtig, u bent zo schitterend. Ik wil u dat graag zeggen, aanbieden. Ik wil u huldigen. Dat is een altaar. Genesis 26, klein stukje. Maar heel mooi in je eigen leven. Ik hoop dat de Heer het hoort wat u nu misschien wel in stilte aan hem zegt. Bedank hem maar. Ik wil er ook graag voor bedanken. Vader, dank u wel. Dat u precies gezien hebt wie de Heer Jezus is. En hij heeft één verlangen gehad om u te geven wat u toekwam. En dat willen wij ook. We willen leren uit de geschiedenis van Isaac en van die putten. Dat er bij ons ook bronnen zijn die misschien verstopt zijn geraakt. En soms gaat dat heel geniepig. En soms gaat dat heel brusk, heel abrupt. Ik wil u zo bidden dat de bronnen opengaan opnieuw. En dat die nieuwe weg, die nieuwe route van Rehoboth, maar ook van de nieuwe bronnen in het dal, maar ook van onze tent en ook van ons altaar, waarin we aan de ene kant zeggen, we horen hier niet, we zijn hier maar tijdelijk,